Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. En we gaan het vandaag hebben over twee priesters. Een priester uit de 19e eeuw en een priester uit onze hedendaagse tijd. De aanleiding is een artikel uit de katholieke website Aletheia. Daarin verschijnen bijna dagelijks ook korte artikels die een soort van samenvatting weergeven over één of ander thema of over één of andere persoon. Korte puntjes ter herinnering. Het artikel is van januari 2018 en heeft het over Giovanni Bosco of Don Bosco. Geboren in Castel Nuovo in 1815 en overleden in Turijn in 1888. Hij groeide erop als derde zoon van een landbouwersgezin. Op 5 juni 1841 werd hij tot priester gewijd. De confrontatie met de vele jongeren in de gevangenissen van Turijn deed Don Bosco beslissen in Valdocco, een Turijnse volkswijk, een eigen oratorio uit te bouwen, een speel- en ontmoetingsruimte, een thuis, een school, een parochie op maat van de jongeren. In 1859 stichtte Don Bosco een eigen congregatie die zich noemde naar de heilige Franciscus van Sales, de Salesianen van Don Bosco. In 1872 legde hij samen met Maria Mazzarello de basis van het instituut van de zusters van Don Bosco. Voor Don Bosco was opvoeden een wezenlijk catechetisch en pastoraal werk. Geef mij de zielen, de rest mag je houden, is een van zijn legendarische geworden uitspraken. De jeugd tot God, Christus, Maria en de kerk brengen. Het artikel in Aletheia van Isabel Cousturier heeft als titel Vijf zaken die we veelal niet weten over Don Bosco. We denken alles te weten over hem, nochtans. En een eerste zaak is Don Bosco de acrobaat. Zijn moeder Margriet was reeds weduwe toen Jan Bosco 2 jaar oud was. En zij nam de kleine jongen regelmatig mee naar de kermissen. Don Bosco was zeer handig en haalde zelf acrobaten en goocheltoeren uit. Maar terzelfde tijd leerde hij de kinderen bidden. En hier tekende zich zijn toekomst reeds af. Het spel werd voor hem het middel om de harten van de kinderen te winnen. Dus eerste puntje, Don Bosco als acrobaat. Tweede puntje, de dromen. In zijn leven had Don Bosco vele dromen en voorgevoelens, zoals over de nakende, ernstige vervolgingen van de kerk, waartegen alleen Maria, hulp der christenen, en de Eucharistie iets vermogen. Ik verlaat even het artikel over één belangrijke droom. Don Bosco was 9 jaar oud en later vertelde hij aan zijn vrienden en medewerkers: ik bevond mij tussen een bende vechtende en vloekende jongens. Zelf sloeg ik er ook duchtig op los, links en rechts, toen plots een man in het wit gekleed naast mij stond en zei: zo zul je hen niet winnen. Niet met je vuisten, maar wel met goedheid. Er was ook een vrouw. En zij toonde mij de jongens die allemaal in wilde dieren veranderden. En zij sprak, kijk, dit zal jouw werkterrein zijn. En meteen veranderden die wilde dieren in lammeren. Ik weende, maar zij stelde mij gerust en beloofde me dat ik op tijd alles zou begrijpen. En Don Bosco voegde er nog aan toe, ze heeft belofte gehouden, nu begrijp ik alles. Het is Maria die alles heeft gedaan. Een derde puntje over deze heilige is de wonderen. Bijvoorbeeld, op een dag stonden een 360 jongens klaar om de communie te ontvangen. Maar Don Bosco stelde opeens vast dat er te weinig hosties waren. En hij richtte zijn ogen naar de hemel en begon de communie uit te delen. En de hosties vermenigvuldigden zich en hij kon aan elke jongen de communie uitdelen. Al deze wonderen schreef hij toe aan Ons Lieve Vrouw Hulp der Christenen. Na Don Bosco de acrobaat, Don Bosco met zijn dromen en de wonderen, haalt schrijfster Cousturier een vierde puntje aan. De gehoorzaamheid en de armoede. Naast zijn grote devotie tot Maria en de Heilige Eucharistie was Don Bosco gekend voor zijn grote trouw aan de paus. Hij verklaarde, de Salesianen hebben als bijzonder doel het gezag van de paus te ondersteunen, waar ze ook zijn en waar ze ook werken. Maar anderzijds wenste Don Bosco geen titels. In 1858 dacht de toenmalige paus Don Bosco de titel te geven van Monseigneur. Maar Don Bosco bedankte voor de eer en zei, hoe zal ik er dan uitzien tussen mijn jongeren, gekleed als een Monseigneur? Ze zullen mij niet meer herkennen. En daarbij, de mensen zullen de indruk krijgen dat ik rijk ben. En dan, vaarwel de aalmoezen. En hij bleef de arme Don Bosco. Vijfde en laatste puntje is Don Bosco de bouwer. In 1863 begon hij aan de bouw van de kerk toegewijd aan Maria Hulp der Christenen. En hij sprak, de maagd Maria zal zich bezighouden met de financiën. En inderdaad, Maria door continue wonderen hielp hem om telkens de kosten te betalen. Elke dag werden daartoe novenen gebeden. Hetzelfde realiseerde zich met een kapel voor zijn kinderen in Valdocco en een grote kerk van Sint Franciscus van Sales. De heilige maagd zal alles regelen, was de uitspraak van Don Bosco, en alzo was het ook. Tot zover deze vijf belangrijke puntjes in het leven van deze grote kindervriend. De acrobaat, zijn dromen, de wonderen, gehoorzaamheid aan de kerk en de armoede en Don Bosco als de bouwer. Goed, we gaan even luisteren naar een lied ter ere van Don Bosco om dan te blijven stilstaan bij één van zijn dromen. Salve Don Bosco Santo.
Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Saber a dónde va, juventudes tan perdidas, sin fe, sin paz. sin luz, mi amor, Juan Bosco, oye nuestra voz.
Salve, Bosco Santo.
Trataron de vencer. Si supieras cómo duele el ver crueldad, rencor, pasión, Juan Bosco, ven y ayúdanos.
Salve, Bosco Santo,
Juan Bosco Santo. Ven a ver cómo luchamos con esfuerzo y decisión. Ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar el mundo de hoy. Juan Bosco, ven y ayúdanos.
Salve, Bosco Santo.
Juan Bosco Santo.
Beste vrienden, ik beloofde nog even te blijven stilstaan bij een heel bijzondere droom van Don Bosco. Ik geef het in een verkorte weergave. Na het avondgebed van 30 mei 1862 vertelde de grote kindervriend een droom die hij had beleefd een paar dagen voordien. En hij vraagt zijn jongens zich in te beelden dat ze zich bevinden aan de kust op een eenzame klip. Ze zien geen land en enkel de grond onder hun voeten. Maar op zee is er een grote zeeslag te zien, met vele schepen uitgerust met kanonnen, geweren en ijzeren scheepspitsen. En Don Bosco vertelde: De schepen naderen een schip dat veel groter is en proberen deze met hun ijzeren spitsen te beschadigen, het in brand te steken en te kelderen. Het majestueuze schip wordt door vele kleine schepen omringd, die het tegen de vijandelijke vloot verdedigen. Ze hebben een sterke tegenwind en de onstuimige zee lijkt de aanvallers te begunstigen. Midden op zee staan op korte afstand van elkaar twee zeer hoge zuilen. Op de ene staat een standbeeld van de onbevlekte maagd Maria, hulp der christenen, en op de tweede zuil is een zeer grote hostie te zien. De paus staat aan het stuur en tracht met alle kracht zijn schip tussen die twee zuilen te sturen, waaraan vele ankers en grote haken bevestigd zijn. De vijandelijke schepen blijven aanvallen en willen het pauselijke schip doen zinken. Alhoewel het pauselijke schip aan beide zijden beschadigd is, dicht een zachte wind, die uit de twee zuilen komt, meteen ieder lek. Plotseling echter wordt de paus door een vijandelijke kogel getroffen. Zijn helpers ondersteunen hem, maar kort daarna wordt hij opnieuw getroffen en valt dood neer. De verzamelde kapiteins kiezen terstond een nieuwe paus, waardoor de vijanden alle moed verliezen. Het pauselijke schip echter overwint alle hindernissen en vaart veilig tussen de twee zuilen door, waar het voor anker gaat. De vijanden vluchten, rammen elkaar en gaan ten onder. En op zee treedt een grote stilte in. En Don Bosco preciseerde nog hoe de vijandelijke schepen symbool staan voor de vervolgingen tegen de kerk. En hij voegde er nog aan toe: wat er tot nu toe gebeurde, is haast niets in vergelijking met wat nog zal komen. Slechts twee middelen blijven ons over tot redding in deze verwarring: de verering van de Moeder Gods en regelmatig de Heilige Communie ontvangen. In diezelfde website Aletea gaf een zekere priester René Luc ook commentaar over deze droom. Wat betekent die droom, stelt hij de vraag. De kerk is een oude boot die reeds 2000 jaar bestaat en nog bestaat. Zij poogt steeds verder te varen, maar ondervindt voortdurend tegenwind en ook aanvallen van vijandelijke schepen. De kerk gaat altijd tegen de stroom in. De geest van de wereld wil ons steeds naar de aarde terugbrengen, terwijl de stroom van de Heer ons naar verre kusten wil brengen. Onze horizon, zegt deze priester, is niet deze aarde, maar het Rijk Gods. Overtuigd dat de kerk geen plaats heeft in de wereld, hebben velen gepoogd de kerk te doen verdwijnen. Tijdens de verlichting verklaarde Voltaire: eindelijk is deze oude kerk verdwenen, leve het humanisme. Maar ook in onze tijd, nog steeds de tijd van de verlichting, heeft de Heer roepingen blijven voorbrengen, zoals een Don Bosco. In deze droom zien we hoe de vijandelijke schepen het onbewapend schip dat de kerk is aanvallen. De paus wordt gekwetst en dan gedood, en dan moeten we uiteraard denken aan de aanslag op Johannes Paulus II. Maar ook aan de media-aanvallen, zoals op onze paus emeritus Benedictus XVI enzovoort. Maar de Heer is trouw en geeft ons steeds een opvolger van Petrus, herinnert ons priester René Luc. En deze priester besluit in zijn artikel: maar we zien hoe het schip weerstaat aan de aanvallen door zich vast te ketenen aan de twee zuilen die Maria en de Eucharistie voorstellen. Het is aan ieder van ons, op onze beurt, om in ons leven het mysterie van de Eucharistie en de liefde tot Maria te verwelkomen, om alzo voortgang te maken in de hoop tegen alle stormen in. Beste vrienden luisteraars, tijd voor een volgend lied om alles een beetje te laten bezinken. Een Salesiaans lied ter ere van Maria, hulp der christenen. En daarna ga ik het hebben over deze priester René Luc, die ik niet kende. Maar door te zoeken op internet ontdekte ik van hem een heel verrassende getuigenis. Maar we gaan eerst luisteren naar Maria Auxiliadora, Madre Maestra y Auxilio, Maria, hulp der christenen en lerares, help het volk van God. Elke jongere is een kind waar jij om geeft. Vandaag heeft de vervolgde kerk jouw hulp nodig.
De Don Bosco, como un sueño tú apareces, cual maestra que transforma fieras lobos en corderos, igualito va aprendiendo la lección de tu dulzura, que es el rostro del amor de nuestro Dios. María, salesiana es hogar donde tú habitas. Cada joven es un hijo por quien velas con cariño. Cada pobre se enriquece al sentirte como madre, protegido por tu amor y tu bondad. María, auxiliadora, poder que se hace ternura.
Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, ik las jullie het commentaar van een zekere priester René Luc over deze bijzondere droom van Don Bosco. Maar ik zocht wat informatie op over deze priester en vond dus een verrassende getuigenis van hem. Een titel luidt: Priester René Luc, geboren uit een onbekende vader en opgevoed door een gangster. En inderdaad, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Niets kon vermoeden dat deze man ooit priester zou worden. René-Luc Girand werd geboren in 1966 in de Franse stad Nîmes. We gaan luisteren naar zijn getuigenis met een vrije vertaling.
Ma mère avait 5 enfants à charge toute seule et les a élevés comme elle a pu et on a vécu pas mal de galères, on était placé dans des foyers de la DAS etc. jusqu'à l'âge de 10 ans, une enfance assez compliquée.
Dus mijn moeder stond alleen met de zorg over 5 kinderen. Ze heeft ons zo goed mogelijk opgevoed. We hebben zeer moeilijke tijden meegemaakt. We werden geplaatst enzovoort. Tot de leeftijd van 10 jaar beleefden we zeer gecompliceerde jeugdjaren. Toen maakte de moeder van René Luc kennis met een man die nooit... Dus hij heeft nooit zijn vader gekend. En hij bindt zich aan deze man.
Très rapidement, la situation va devenir compliquée parce qu'on va se rendre compte, au bout de quelques mois où on vivait avec lui, que cet homme faisait en fait partie du milieu du grand banditisme. Cet homme était très violent, donc on a fui, et puis il nous a retrouvés, et puis il a même été arrêté par la police, il a fait 1 an de prison, on l'a pas laissé tomber.
Zeer snel vertelt hij, wordt de situatie nog complexer. Want na enkele maanden dat die man bij ons woonde, stelden we vast dat deze man deel uitmaakte van een groot crimineel milieu. Hij was ook zeer gewelddadig. We zijn ooit voor hem gevlucht, maar hij vond ons terug. Hij werd zelfs gearresteerd door de politie. Hij verbleef toen 1 jaar in de gevangenis, maar we lieten hem niet los.
Et puis à la sortie de prison, ça a été toujours pire, jusqu'à son suicide, avec son revolver devant ma mère, mon frère et moi. Il s'est tiré une balle en plein cœur et il est mort devant nous. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment de son suicide, moi je suis un adolescent un petit peu perturbé. Je suis pas un caïd, c'est vrai, mais par exemple je vole dans les supermarchés, je sors avec les filles, je traîne beaucoup dans la rue, j'avais une moto beaucoup plus jeune que l'âge normalement prévu par la loi.
En hij vertelt verder. Dus hij, die man verliet de gevangenis, maar de situatie werd steeds erger en erger, tot die man zelfmoord pleegde, met zijn revolver, tegenover mijn moeder, mijn broer en ikzelf. Hij schoot zich een kogel recht door het hart. Hij stierf voor onze ogen. En priester René Luc vervolgt: op het ogenblik van zijn zelfmoord was ik een gestoorde tiener. We zijn in het jaar 1979, hij is toen 13 jaar oud. Hij vertelt verder: ik was geen kaïd, een baas van een bende, maar bijvoorbeeld, ik stal toch in de grootwarenhuizen. Ik ging uit met de meisjes. Ik leefde veel op straat. Ik bezat een motto, reeds op een veel jongere leeftijd dan de wet toeliet.
Et c'est surtout avec ma mère que je vais vivre des choses difficiles. Je suis très violent, je supporte pas son autorité, je suis un adolescent très rebelle et même une fois je vais lever la main sur elle et donc on peut dire qu'effectivement toute cette enfance, cette adolescence difficile a fait que moi aussi je prenais la pente glissante de la délinquance.
Maar het was vooral mijn moeder dat ik het zeer moeilijk heb gemaakt. Ik was zeer gewelddadig. Ik verdroeg haar gezag niet. Ik was een zeer rebelse puber. Ik heb haar zelf ooit eens geslagen. Je kan zeggen dat ik in deze moeilijke periode afgleed in de delinquentie. Maar op de leeftijd van 14 jaar, vervolgt hij, nodigde zijn moeder hem uit te luisteren naar de getuigenis van Nicky Cruz. Nicky Cruz is de leider van de grootste bende van New York, de Mau Mau's, genaamd, geweest, maar die zich had bekeerd. Het is toen dat René Luc ontdekte dat deze man zich had bekeerd en evangelist was geworden.
C'était comme une évidence. Ce que cet homme avait vécu, je pouvais le vivre aussi. Et donc je suis descendu devant le podium alors qu'il priait pour nous. Et là, pour la première fois de ma vie, eh bien, j'ai ressenti même physiquement cette présence de Dieu et Et j'ai commencé à partir de là un nouveau chemin de foi.
Maar het was voor mij, zegt hij, als vanzelfsprekend dat wat deze man had beleefd, dat ik ook dat kon beleven. En ik ben naar het podium gegaan op het ogenblik dat hij voor ons bad. En daar voor de eerste keer in mijn leven heb ik aangevoeld, zelfs fysisch, deze aanwezigheid van God. Van dat ogenblik af ben ik een nieuwe weg, een geloofsweg, ingeslagen.
Je vais arrêter de voler, je vais arrêter de... Voilà, je suis pas devenu un saint du jour au lendemain, et je le suis toujours pas, mais j'ai amélioré, j'ai un peu rangé, mis de l'ordre dans ma vie, on va dire, et surtout, j'ai beaucoup amélioré ma relation avec ma mère.
Ik ben gestopt met stelen enzovoort. Ik ben wel geen heilige geworden, nog altijd niet. Maar ik ben toen verbeterd. Ik heb toen wat orde gebracht in mijn leven. Maar vooral heb ik de relatie met mijn moeder veel verbeterd. Het geloof van René Luc werd intenser, vooral door de spirituele begeleiding van Marie Dominique, een vriendin van zijn moeder. En zij nam hem mee naar de mis, naar gebedsgroepen, maar ook op bedevaart naar Lourdes. En daar beleefde René Luc nogmaals wat hij had beleefd met Nicky Cruz. En hij vertelt: op een avond om 10 uur stond hij voor de grot en zei aan Jezus via Maria: ik wil je mijn leven geven. Het gedacht om priester te worden, vertelt hij, kwam toen helemaal niet ter sprake. Het was in de zin van mijn leven geven, het is te zeggen mijn volledig vertrouwen schenken aan God. Dat moment heeft me zeer gemarkeerd.
Et là, je vais vivre comme effectivement un approfondissement de ce que j'avais vécu à Iniki Cruz. Je suis devant la grotte de Lourdes un soir à 10h du soir et je dis à Jésus, par Marie, je veux te donner ma vie. À ce moment-là, je ne pensais pas du tout être prêtre, c'était pas le sujet. C'était donner ma vie, c'est-à-dire je te fais complètement confiance. Et ça, ça m'a beaucoup marqué.
En priester René Luc getuigt verder hoe deze tweede godsontmoeting in Lourdes de aanzet betekende om zijn echte vader terug op te zoeken. Zijn vader was een Duitser die een relatie had gehad met zijn moeder 15 jaar geleden. Maar ook zijn echte vader had een groot verlangen om zijn zoon ooit eens te mogen ontmoeten. En zijn vader bevond zich in Lourdes om een mirakel af te smeken voor deze intentie om zijn zoon ooit eens te mogen ontmoeten. Dat was in juni 1980, identiek dezelfde maand en jaar toen René Luc zich ook te Lourdes bevond.
En ce qui est fou, c'est que le même mois, de la même année, en juin 1980, je venais juste de me convertir et je faisais aussi, moi aussi, mon premier pèlerinage à Lourdes. Alors, je ne saurais qu'au ciel, mais peut-être que nous étions l'un et l'autre, au même moment, en train de faire une prière, moi pour donner ma vie à Dieu, et lui pour dire, Seigneur, aide-moi à retrouver mon fils.
En hij vertelt verder, dat was ongelooflijk. In diezelfde maand van hetzelfde jaar, juni 1980. Ik was juist bekeerd en deed ook mijn eerste bedevaart naar Lourdes. Nu, het is maar later in de hemel dat ik zal weten of we inderdaad op hetzelfde ogenblik, dezelfde dag, dat ik mijn leven gaf aan God, ook mijn vader heeft gebeden, God help me mijn zoon te vinden. De wens van de vader werd verhoord. 5 jaar later ontmoeten vader en zoon elkaar te Lourdes. Ondertussen vervolgde René Luc zijn weg in het geloof.
La question du sacerdoce a comme germé dans ma vie, mais en même temps, je me trouvais pas digne. Je pensais que pour être prêtre, il fallait être quelqu'un d'une bonne famille, bien élevé, bien éduqué. Et puis moi, d'où je venais, avec tous mes travers, etc. Et puis, j'ai été un peu accompagné dans cette démarche. Et petit à petit, je me suis rendu compte, comme on le dit souvent, que Dieu n'appelle pas les meilleurs, mais qu'il rend meilleurs ceux qu'il appelle.
De roep voor het priesterschap groeide wel. Maar terzelfder tijd, zegt hij, voelde ik me er niet waardig voor. Ik dacht om priester te zijn dat je moest komen uit een goed gezin, goed opgevoed. Maar in het verdere verloop in het geloof ben ik tot de vaststelling gekomen, zoals men vaak zegt, God niet de beste mensen roept, maar hij maakt beter wie hij roept. Op de leeftijd van 20 jaar vangt René Luc zijn studies aan in het seminarie en wordt 7 jaar later priester gewijd. Vooral, en dat is te verstaan, ligt de pastoraal bij de jongeren hem nauw aan het hart. Hij vertelt verder hoe zijn grote wens erin bestaat dat alle jongeren Christus mogen ontmoeten op reële, levendige wijze, niet enkel via de traditionele weg, zoals vanuit de ouders, vanuit het gezin, hoe rijk dat ook is, maar dat elke jongere uiteindelijk kan zeggen, dit is mijn geloof. Dat ze kunnen zeggen, ja, Christus leeft Ik heb hem persoonlijk ontmoet.
Pour chacun des jeunes auxquels je m'adresse, c'est qu'ils puissent expérimenter de façon vivante la rencontre du Christ. C'est-à-dire que ce soit pas une foi traditionnelle, une foi acquise par les parents, mais que ça devienne, même si elle est très riche, elle est très importante, mais que ça devienne ma foi, c'est-à-dire oui, le Christ est vivant, je l'ai rencontré.
Tot zover dus deze aangrijpende getuigenis van priester René Luc. Hij werd dus priester gewijd in 1994 en is vandaag pastoraal werkzaam in het bisdom Montpellier en samen met zijn bisschop Monseigneur Carré richtte hij een diocesane missieschool op, Cap Missio, Cap C-A-P. De website is capmissio.com. Montpellier is ook een studentenstad met ongeveer een goede 65.000 studenten. En alzo is hij ook actief in de studentenparochie Sainte-Bernadette in Montpellier. Er bestaat ook een boek, Dieu en plein cœur, te verkrijgen bijvoorbeeld via Amazon Frankrijk. Daarvan zijn reeds 40.000 exemplaren verkocht. Ik laat priester René Luc nog eventjes aan het woord tijdens een toespraak tot jongeren. Hij vertelt het volgende. God is in staat om te lachen. Hebben jullie daar al eens aan gedacht tijdens de dag? Jullie kunnen God doen lachen. Je kan hem doen uitbarsten van het lachen. Dat is magisch. Het is geen verre God. Het is een God die heel dicht bij je staat. En daaraan moeten we tijdens de dag aan denken. Hoe kan ik de goede God doen lachen?
Dieu est capable de sourire. Tu as déjà pensé à ça, que dans la journée tu peux faire ça. Tu peux le faire éclater de rire, c'est magique ça. Mais c'est pas un Dieu lointain. C'est vraiment un Dieu proche de toi. Et du coup, on devrait... Pensez à cela dans notre journée. Comment je fais sourire le bon Dieu?
My comfort
Beste vrienden, we hebben nog enkele minuutjes tijd. In het programma Radio Maria telefoneert met Nele, getuigde een trouwe luisteraarster uit het Brusselse. Ook een mooie pakkende getuigenis hoe God kan inwerken in iemands leven. Maar wat vooral zeer mooi is, is die jarenlange trouw aan dat ene moment die plaatsvond in haar leven, maar dat we ook konden meebeleven in het leven van priester René Luc, die godservaring en dat ene moment waar je dan jarenlang trouw aan blijft. En waar God iemand eens als het ware goed door elkaar heeft geschud. Met haar toestemming gaan we luisteren naar haar getuigenis. En met deze getuigenis sluit ik ook deze rots in de branding af. Laat het voor ons een ware les zijn in geloof en vooral overgave aan de wil van God in ons leven. Meer aan Hem onze problemen afgeven als we machteloos staan. Hartelijke dank voor het luisteren.
Ik ben wel katholiek opgevoed. Ik kom uit een gezin van echte katholieke, echte vrome katholieke mensen. Maar op een zekere ouderdom heb ik alles overboord gegooid. Heb ik gezegd, oh, dat is allemaal vertelsels. En dan ben ik anders beginnen te leven. Maar dat was wel moeilijk, want ik had mijn man, die ook heel vroom katholiek was. En hij vond dat wel heel vervelend dat ik alles overboord aan het gooien was. En toen hadden we ook jongere kinderen. Dus dat was als... zou ik zeggen, als voorbeeld was dat niet heel goed. En dan heeft mijn man één ding gevraagd. Eén ding heeft hij aan mij gevraagd. Hij heeft gezegd, ik beloof me van elke week zondags naar de mis te gaan met de kinderen. Ja. Met mij. En dat heb ik toen hem beloofd. En dan heb ik dat ook gedaan, omdat ik dat, ik had dat beloofd. En ik heb gezegd, dat ga ik doen. En op een zekere moment heeft God zelf alles in handen genomen. En hij heeft gezegd, nu is die komedie is nu gedaan met jou. Ik ga nu u zeggen hoe dat je moet gaan leven. En ja, van de ene dag op de andere was ik veranderd. En dat hebben ook mijn kinderen gezegd. Mijn kinderen hebben dat direct gezegd. 'S morgens heeft God in mijn leven gekomen. En s'avonds om 4 uur ben ik mijn kinderen van school gaan halen. En toen hebben ze me gezegd, de twee oudsten hebben toen tegen mij gezegd, wat is er gebeurd, mama, je bent niet meer dezelfde.
Ja.
Dus, en ik heb het ook niet kunnen vertellen op dat moment. Was dat zo iets bijzonders dat ik echt niet heb kunnen vertellen aan mijn kinderen wat dat er 's morgens gebeurd was. Dus ik heb toen echt een echte ontmoeting gehad met God. En van toen, ja, is God bij mij het bijzonderste. Dat primeert in mijn leven. Dus God zegde me echt, ik ga nu u zeggen hoe dat u gaat leven. En dan heb ik in het begin, de eerste 14 dagen, want dan gaat u lachen, heb ik echt op hem gerekend voor alles. Nu gaat u de bedden doen. Nu gaat je uw eten gereed maken. Vanamiddag gaat je kreppen maken voor de kinderen. Nu gaat je dit doen. Echt, ik heb op 14 dagen tijd, heeft God me alles gezegd. Heeft gezegd, en dat gaat je nu doen. En dat gaat je nu doen. En dat doet je nu. En dat. Dat was iets fantastisch. Iets fantastisch. En van toen af heb ik gezegd, maar ja, ik moet echt luisteren naar God. Hij weet hoe dat het beste is. En u gaat uw man ontvangen en u gaat u dit zeggen en dat zeggen. En ik zeg, mijn man, zowel als de kinderen, die stonden verstomd, want die kenden mij niet meer. Die zeiden, wie is dat nu? Wie hebben wij hier voor ons? En ja, en van toen af ja, is dat wel bijgegroeid, hè? Want ja, na 14 dagen heb ik toen toch zelf moeten beginnen te reageren. En weet u, als u altijd alles zelf gedaan hebt en dan wilt u dat terug opnieuw. Maar dat heb ik direct gevoeld dat God terug zegt, nee.
Ja.
Niets in uw handen nemen. Laat komen dat wat komen moet. En leven wat dat je moet leven. En voilà, en dat heb ik echt geprobeerd. En dat doe ik nu echt nog. Ik heb dat meegemaakt rond de jaren 83. Maar ik heb nooit meer ongelukkig geweest. Ik heb nooit meer, en toch heb ik veel ongeluk gekend in mijn leven, na die jaren. Nu ben ik wel alleen, mijn man is gestorven. Daar heb ik ook een heel mooie, ja, dat is ook prachtig geweest. Daar was echt God, daar heb ik echt de Mont Tabor.
De Berg Tabor?
Geleefd. Die ontmoeting van Petrus en Johannes en Jacobus met Jezus en met Mozes en Elias. Heb ik zelf ook meegemaakt. 2 dagen voor de dood van met mijn man. Ja. Dat was iets fantastisch. En sindsdien dat mijn man dood is, heb ik nooit triestig geweest. Nee, ik wist dat hij bij God was. En ik voelde dat ook. En ik zeg je, echt heel diep gelukkig.
Ja.
Zelfs als ik weende, omdat natuurlijk mijn man er niet meer was. Maar dat is nu 7 jaar geleden. En nog vandaag, ik heb daar, want ik was er niet bij. Hij is ineens heeft hij een hartstilstand gekend. En dus ik was er niet. Ik was niet daar. Ik heb een zoon die priester is. Mijn oudste zoon die heeft ook alles overboord gegooid over een paar jaar. Maar ik heb daar geen bang van. Ik maak daar geen zorgen over. Omdat ik zeg, God gaat ervoor zorgen. God is daar en hij zal op een zeker moment, ook dat kind op een zeker moment, terug aan het geloof brengen. Mijn derde zoon, ja, die is gelovig zoals. Maar als hij over het geloof praat, voel ik dat het veel dieper is dat ik zou denken. En mijn dochter ook. Ja, die zijn gelovig, maar zoals de moderne tijd het is. We gaan naar de mis, het gaat. Gaat het niet, dan gaan we niet. We maken daar geen zorgen over. Enfin, ze uiten het nog niet. Ik maak daar echt geen zorgen over. Ik heb het zelf beleefd. En Jezus heeft het gezegd. Ik laat de mensen niet vallen. Dus hij gaat alles doen om die mensen terug opnieuw te doen geloven. Hij doet alles. Ik heb er geen... Ja, dikwijls dat ik zeg, maar maak er geen zorgen. Blijf geloven en blijf gelukkig zijn. Dat is alles wat dat God van ons vraagt. Dat wij blijven gelukkig zijn en in vrede leven met onszelf. Want dat is het bijzonderste. En dan kunnen wij ook de mensen rond ons gelukkig maken. Want ze voelen dat u gelukkig bent en dat u zelfs met alles wat we tegenkomen, want sinds een paar jaren leef ik toch dingen die niet gemakkelijk zijn. Maar elke keer voel ik dat God zegt, nee, ik vraag, dat kun je toch niet bewerken. Dat kan ik toch niet veranderen. Dus dat moet ik afgeven. En ik moet dat elke dag afgeven in de handen van God. En zeggen, wel, ik geloof in u en ik weet dat u dat allemaal gaat doen. En hij doet het. Maar wij zien dat met andere ogen. Wij zouden willen dat dat allemaal zou veranderen op een paar minuten tijd. Maar nee, dat gebeurt langzaam, stilaan. Ik heb gisterenavond met mijn kleinzoon van 21 jaar, heb ik met hem gaan eten. En we hebben van alles, over alles gesproken. En daarna, als ik uit het restaurant kwam, heb ik gezegd, wel, lieve heer, jij bent echt bezig. Jij bent echt bezig, veel meer bezig als ik. En ik ben heel blij, want je doet van alles dat ik niet kan en dat ik niet zou kunnen doen. En dat is het bijzonderste. Dat afgeven, dat is echt dat we moeten leren. Het afgeven in de handen van God. En dan gebeurt er mirakels. Maar dat is ook niet direct zichtbaar. En dat heb ik ook gisteravond gevoeld en gezien. Toen heb ik echt gevoeld dat God me zegt, zie je wat dat ik doe? En ik zeg, ja, jij doet dat allemaal. Ik zat achter mijn stuur in de auto en ik heb echt geweend van blijdschap. Dat ik zeg, wauw, ja Jezus, jij doet alles. En we moeten het simpel maar afgeven. En dat is heel moeilijk voor ons, want we willen alles regelen. En we willen alles doen zoals wij denken dat het beste is. En we zijn er altijd naast. Dus is het beste van direct alles af te geven en te zeggen, wel lieve heer, dat is voor u. Daar kan ik niet aan. Ik heb dat gehoord, maar daar kan ik niet aan. Daar kan ik niet baas. Welk lied dat ik heel graag hoor, dat is Thank You. Ik bid veel voor Radio Maria. Dank u wel.
So many times reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything. You're everything to me, and I can't be without you, God. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones alive. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, oh, but I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. Thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones alive. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally. And you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God.